Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn in deze serie gebleven in het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Maleachi. De profeet heeft in dit hoofdstuk een woord van de Heere voor de priesters. Zij worden gewaarschuwd omdat ze de dingen die voor de Heere belangrijk zijn niet serieus nemen en daarom kan de Heere hen niet zegenen. Het is tijd dat ze tot inkeer komen en hun gedrag veranderen. De waarschuwing is een soort voorwaardelijk vonnis van de Heere. Hij verandert zijn zegen in vervloeking, totdat zij zullen luisteren. In hoofdstuk 1 hebben we gezien wat er mis is. De mensen komen niet met hun beste offerdieren naar de Heere, maar ze nemen blinden, kreupelen of zelfs gestolen dieren mee om aan de Heere te offeren. En de priesters staan dat toe. Ook zij nemen hun ambt niet meer zo serieus als in het begin. Ze vonden het maar moeilijk om te doen wat de Heere vroeg. Hun eerste liefde tot de Heere was weggezakt. Toch is niet alle hoop verdwenen. De Heere waarschuwt in de hoop dat de priesters zich weer aan de geboden zullen houden. Ik wilde dat u weer de geboden die ik Levi heb gegeven zou gehoorzamen. Dat zegt de Heere van de hemelse legers. Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor mij tonen. De priesters eerden de Heere door te luisteren naar zijn geboden. En dat is nog steeds niet veranderd. Ook nu eren we de Heere wanneer we zijn woord gehoorzamen. Op allerlei manieren wordt het gezag van Gods woord ondermijnd. Veel mensen willen er een eigen uitleg aan geven, maar we moeten niet vergeten dat we te maken hebben met de woorden van de Allerhoogste God. Het is niet aan mensen om te oordelen wat wel en niet waar is in dat woord. Wij tonen ons respect voor de Heere door zijn woorden serieus te nemen. En van zijn kant belooft de Heere Levi en de priesters leven in vrede. Dankzij de Heere Jezus mogen ook wij genieten van leven en vrede die God geeft. We lezen verder in Maleachi 2 vanaf vers 10.
In deze uitzending luisteren we naar het derde gesprek tussen de Heere en zijn volk in Jeruzalem. In de voorgaande uitzendingen ging het over de liefde van God en vervolgens over de eer van God. In deze uitzending komt de trouw van de Heere aan de orde. Net als de andere twee onderwerpen een belangrijk onderwerp. Van de trouw van God leven en zingen zijn kinderen en volk. We komen dat, bijvoorbeeld, op het spoor in het Bijbelboek Psalmen, waar tientallen keren over de trouw van God wordt gezongen. Alleen al in Psalm 89 wordt het woord trouw 9 keer op de Heere betrokken. De Esrachiet Ethan zegt in vers 2 en 3, ik wil alleen nog maar zingen van de goedheid en genade van de Heere, van alles wat Hij voor mij heeft gedaan. Van generatie op generatie zal ik getuigen van uw trouw. Ik zeg dan, uw goedheid en liefde gelden eeuwig, tot in de hemel blijkt hoe trouw u bent. We lezen het ook regelmatig in andere Bijbelboeken, waar de Heere wordt aangeduid als de trouwe God. Veel kerkdiensten beginnen met de belijdenis dat de Heere trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Gods volk en kinderen kunnen op de Heere aan. Hij doet en volbrengt wat Hij heeft gezegd en beloofd. Daarmee is de Heere voor een gelovige, in een onzekere en onbetrouwbare wereld, de enige vaste grond en zekerheid. De Heere wordt in de Bijbel ook de getrouwe en oprechte genoemd. Zijn trouw wordt door onze ontrouw niet teniet gedaan. Daarom is het zo erg als de Heere zijn volk moet beschuldigen van ontrouw. En dat gebeurt in Maleachi 2 vers 5 tot en met 10. In de Hebreeuwse tekst lezen we in deze verse herhaaldelijk het woord trouweloos. En dat is des te erger, omdat het voor de ballingschap ook Gods diepste aanklacht was tegen zijn volk. Er is blijkbaar niet veel veranderd, en er zijn nog steeds Israëlieten die Gods waarschuwingen niet hebben begrepen. In het Bijbelboek Hosea is de vrouw van Hosea, de ontrouwe Gomer, een beeld van Israëls ontrouw als volk van God. En ook de profeet Ezechiël noemde ontrouw de zonde van het volk Israël. Nu, in de tijd van Maleachi, is het volk door het oordeel van de ballingschap heen gegaan. En de Heere heeft zijn trouw en genade bewezen door het volk en zijn kinderen weer terug te brengen in het beloofde land. Is nu de ontrouw van het volk nog niet voorbij? Helaas maakt Maleachi 2 vers 10 tot en met 15 duidelijk dat er nog steeds gebrek aan trouw heerst in Juda, Israël en Jeruzalem. Nee, ze hebben de les van Asaf in Psalm 78 niet ter harte genomen. We lezen in Psalm 78 vers 7 en 8 waarom Asaf de geschiedenis van Israël bezingt in Psalm 78, namelijk zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven, opdat zij niet als hun voorouders zouden worden, want dat waren opstandige en eigenwijze mensen, onevenwichtig in hun optreden en ontrouw tegenover God. Het is niet vreemd dat het derde gesprek van de Heere met zijn volk een moeilijk gesprek wordt. In Maleachi 2 vers 5 tot en met 10 zien we de beide partijen als het ware tegenover elkaar staan op het tempelplein. Aan de ene kant de Heere die vraagt, waarom zijn jullie ontrouw? En aan de andere kant het volk dat vraagt, waarom neemt u onze offers niet aan? Maar terwijl de Heere op zijn vraag geen antwoord krijgt, krijgt het volk wel antwoord van de Heere. Want dat lezen we straks in vers 14. Het volk hoeft niet op een antwoord van de Heere te wachten, want God antwoordde vanwege uw ontrouw. En daarmee zijn we meteen midden in het derde gesprek aangekomen. In dat gesprek richt de Heere zich niet meer speciaal tot de priesters, maar tot het hele volk. De Heere waarschuwt in deze versen tegen het trouwen met heidense vrouwen en de echtscheidingen. Maleachi 2 vers 10. Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? Het gesprek begint in vers 10 met een zin die nogal wat misverstand heeft opgeroepen. In een andere Bijbelvertaling lezen we, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Er zijn nogal wat mensen die van mening zijn dat het in deze woorden over alle mensen gaat, dat alle mensen broeders zijn en dat wij allemaal dezelfde God als vader hebben. Het resultaat van die gedachte is dat het er niet zoveel toe doet van welke kerk je lid bent of welke godsdienst je beleidt. Ach, zeggen deze mensen dan, we bedoelen allemaal hetzelfde, ook al gebruiken wij andere woorden en namen. We kennen ook een kinderlied dat zingt, kinderen van één vader zijn wij allemaal. Maar wil Maleachi 2 vers 10 dat zeggen? Het antwoord is nee. Want als we verder lezen, ontdekken wij dat de woorden in Maleachi 2 vers 10 precies het tegenovergestelde zeggen van wat sommige mensen erin menen te lezen. Het wordt ook duidelijk gemaakt door Maleachi als hij zijn volksgenoten eraan herinnert dat ze allen één vader hebben. En daarmee wordt verwezen naar Maleachi 1 vers 6, waar we lazen, maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? Met die ene vader wordt dus niet Abraham of Jacob bedoeld, maar de Heere. Daarbij komt nog dat het hier niet gaat om de Heere als schepper van alle mensen, maar om de Heere als vader van het volk Israël. Aan deze vader-kindrelatie waarin het volk Israël tot de Heere staat, hebben de Israëlieten als leden van het volk deel. In die zin wordt de Heere hier hun vader genoemd. We lezen het onder andere ook in Jeremia 3 vers 19b, waar de Heere zegt, ik verlangde ernaar dat u mij vader zou noemen, en ik dacht dat u zich nooit meer van mij zou afkeren. Malachi wijst dan ook op de gemeenschappelijke relatie waarin alle Israëlieten tot de Heere staan. Natuurlijk ligt daar ook hun bloedband en nationale eenheid in opgesloten, maar dat is niet het enige, nog het belangrijkste, waarover de profeet Malachi spreekt. Tegenover de gemeenschappelijke band met de Heere, de verbondsrelatie, stelt de profeet het gedrag van het volk. Dat lezen we in het volgende vers. Malachi 2 vers 11. In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Heere ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. De aanklacht van de Heere is duidelijk. Juda, Israël en Jeruzalem hebben de heilige en geliefde tempel van de Heere ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. In een andere vertaling lezen we in vers 11, Juda heeft trouweloos gehandeld en een gruwel is bedreven in Israël en in Jeruzalem, want Juda heeft het heiligdom van de Heere, dat deze lief heeft, ontwijd en heeft de dochter van een vreemde god getrouwd. Door te trouwen met heidense vrouwen, die afgoden aanbidden, hebben de Israëlieten het verbond met de Heere verbroken en zijn zij aan hem ontrouw geworden. Wie een heidense vrouw trouwt, doet tekort aan de eenheid die de Israëlieten als kinderen van één vader verbindt. Daarmee ontwijden en vergrijpen zij zich aan het verbond, dat door de Heere bij Horeb met de vaderen was gesloten. Met deze verbondsluiting nam de Heere het volk Israël aan tot zijn eigendom. De heidense vrouwen waarmee de Israëlieten zijn getrouwd, zijn dochters van een vreemde god. En omdat de Heere geen band met de afgoden kan en wil hebben, kunnen zijn kinderen dat ook niet. Doen zij dat wel, dan hebben zij de Heere verruild voor de afgoden. Dan vallen zij in de zonde van Salomo, tot groot verdriet van de Heere. We lezen in 1 Koningen 11 vers 1 tot en met 13 over Salomo. Behalve van de Egyptische prinses hield koning Salomo nog van een groot aantal buitenlandse vrouwen. Vele van hen kwamen uit landen als Moab, Ammon, Edom, Sidon en het land van de Hethieten. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heere tegen de Israëlieten had gezegd dat zij niet met zulke vrouwen mochten trouwen, omdat deze hen zouden overhalen hun afgoden te gaan aanbidden. Maar Salomo hield juist van die vrouwen. Hij had 700 vrouwen van vorstelijke afkomst en 300 bijvrouwen, en deze waren de aanleiding dat hij zijn hart van de Heere afkeerde, vooral toen hij al wat ouder werd. Zij brachten hem ertoe hun afgoden te vereren, in plaats van volledig op de Heere te vertrouwen en hem te dienen, zoals zijn vader David had gedaan. Salomo vereerde Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. Zo zondigde Salomo duidelijk tegen de Heere en bleef de Heere niet trouw, zoals zijn vader David wel deed. Hij ging zelfs zo ver dat hij een tempel liet neerzetten op de Olijfberg, aan de overzijde van het dal bij Jeruzalem, voor Chemos, de verderfelijke afgod van Moab, en nog een andere voor Moloch, de schandelijke afgod van de Ammonieten. Salomo bouwde tempels voor al zijn buitenlandse vrouwen, zodat zij reukwerk en offers voor hun afgoden konden verbranden. De Heere werd toornig op Salomo, omdat hij hem de rug had toegekeerd. De Heere, de God van Israël, die tweemaal aan Salomo was verschenen, om hen speciaal te waarschuwen tegen het vereren van afgoden. maar hij had niet geluisterd. En daarom zei de Heere nu tegen hem, omdat u zich niet aan onze overeenkomst hebt gehouden en mijn wetten niet hebt gehoorzaamd, zal ik het koninkrijk van u en uw familie wegnemen en het aan een van uw dienaren geven. Terwille van uw vader David zal ik dat echter pas na uw dood doen. Ik zal het koninkrijk van uw zoon afnemen. En dan nog zal ik hem koning over één stam laten zijn, terwille van mijn dienaar David en terwille van Jeruzalem, mijn uitverkoren stad. Malachi 2 vers 11. In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Heere ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. In vers 11 beschuldigt de Heere Juda ervan dat hij de dochter van een vreemde god heeft getrouwd. Zij is in ieder geval geen kind van deze vader. Ze heeft een andere vader, een vreemde. Zij hoort niet bij de familie, in de verste verte niet. Ze is een vreemde, een heidense vrouw die afgoden aanbidt. Deze heidense vrouwen kenden de Heere niet. Door dat verbond dat de Heere met de vader had opgericht, was Israël juist een geheiligd volk, afgezonderd van alle andere volken. Zij mochten niet met heidense vrouwen trouwen die andere goden aanbaden. Israëlieten mochten niet met hen trouwen en zich niet met hen vermengen. Dat zou in strijd zijn met de heiligheid van God. Daarmee zouden zij de Heere in het hart treffen, want Gods heiligheid hoort bij zijn wezen. Vandaar dat de Heere de trouweloosheid van zijn volk ook een gruwel noemt, iets wat moet worden uitgeroeid en niet in Gods tempel kan worden getolereerd. Vers 11 legt de vinger bij de zere plek. Juda is met de dochter van een vreemde getrouwd. In de Bijbelboeken Esra en Nehemia lezen we dat het in die tijd vaak voorkwam, dat Joodse jongens met heidense meisjes trouwden. Niet voor niets zegt de Heere dat Juda dit doet. Het is geen uitzondering meer, nee, het is een volkszonde geworden. Enigszins begrijpelijk was dat wel. De Joodse ballingen die terug waren gekeerd uit Babel vormden een betrekkelijke kleine groep. En ze kwamen niet in een leeg, onbewoond land. De Samaritanen woonden er, een volk waarin mensen van Joodse en heidense afkomst zich hadden vermengd. Mensen uit vreemde landen woonden er, omdat zij er door de toenmalige machthebbers naartoe waren gedeporteerd. Ze hadden er inmiddels een bestaan opgebouwd en beschikten over grond. Wilde een Joodse jongen vooruitkomen, dan moest hij proberen via een huwelijk lid van zo'n familie van grootgrondbezitters te worden. Dat was binnen de Joodse gemeenschap verboden, maar een mens is van nature bereid om compromissen te sluiten om vooruit te komen in de wereld. Een bijkomende factor was ook nog dat Joodse jongens meestal al jong getrouwd waren met een meisje van hun eigen volk. Dat meisje, de wettige echtgenote, moest in zo'n geval genoegen nemen met een tweede plaats. Het was een offer dat zij moest brengen voor de verbetering van de maatschappelijke positie van het gezin. Maar zo'n menselijke oplossing was niet de weg van de Heere. Zo'n oplossing was ontrouw tegenover de Heere, die een heilig volk, een afgezonderd volk wilde. En het was ook ontrouw tegenover de eerste echtgenote, de jonge Joodse vrouw, die ook behoorde tot het volk waarmee de Heere zijn verbond had gesloten. In Malachi 2 vers 11 haalt de Heere er een streep doorheen. God ontmaskert de zonde van de gemengde huwelijken. Met zo'n huwelijk haalde een Joodse man niet alleen een vrouw in huis die materiële vooruitgang meebracht, hij haalde ook haar familie in huis met vreemde goden, die ook hun rechten lieten gelden. Zo'n huwelijk was ontheiliging, ontrouw tegenover de Heere, de trouwe God van het verbond. De Heere had er een gruwelijke hekel aan. Dat blijkt wel uit het volgende vers. Maleachi 2 vers 12. Laat de Heere iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij hem offers. Het is een zwaar vonnis wat wordt geveld. Maar laten we bedenken wat we lazen over de gevolgen van de heidense vrouw in het leven van koning Salomo. Hij keerde God de rug toe en haalde Gods straf over zijn nageslacht. Ik denk daarbij aan de woorden van Psalm 73, vers 27, waar Asaf zegt, het is duidelijk, wie niet met u leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die u verlaat en andere goden dient. Daar komt nog bij dat de Heere de gemengde huwelijken streng verboden had. Bij de vastlegging van Gods verbond zijn niet alleen de zegeningen vastgelegd, maar ook de sancties bij overtreding. We lezen in Deuteronomium 7 vers 3 tot en met 6 dat Mozes namens de Heere het volk de opdracht geeft, sluit onderling geen huwelijk met hen. Daarbij gaat het om de zeven volken die in vers 2 zijn genoemd. Laat uw zonen en uw dochters niet met hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en dochters hun afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toorn van de Heere opwekken en hij zou u zeker allemaal vernietigen. De heidense altaren moet u afbreken, de gewijde stenen kapot slaan, de gewijde palen omhakken en de afgodsbeelden verbranden. Want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. In Maleachi 2 vers 12 wordt deze inzetting bevestigd en gehandhaafd met de woorden, laat de Heere iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij hem offers. Het zal iedereen die zo doet treffen, wie het ook is. De ontrouw ten opzichte van de Heere moet onder Israël absoluut en totaal worden uitgeroeid met wortel en tak. De slotwoorden, ook al brengt hij hem offers, laten zien dat het niet om mensen ging die helemaal gebroken hadden met de dienst van de Heere. Zoals ze een dochter van een vreemde god in huis haalden, naast een dochter van Israëls vader, zo deden zij het ook in hun godsdienstige verplichtingen. Zij hielden zich keurig aan de voorgeschreven vormen van de dienst van de Heere. Daarom begrijpen zij er ook niets van dat God hen ontrouw noemt. In Maleachi 2 vers 14 vragen zij, waarom, vraagt men zich af, waarom heeft God ons verlaten? Omdat de Heere er getuige van is geweest, hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen? De Heere heeft zelf kunnen constateren dat zij naar het altaar komen, dus naar de tempel, en dat zij daar hun offers brengen. En ongevoelig zijn ze ook niet, er vloeien tranen bij het altaar. Ze komen echt voor Gods aangezicht met smeking en geween, dat lezen we in Maleachi 2 vers 13. En dan is er nog iets, het altaar van de Heere wordt overstelpt met tranen, omdat hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van hem meer ontvangt. Als de Heere de verhouding tussen God en zijn volk ter sprake brengt, dan willen zij wel graag naar voren brengen dat zij er eigenlijk niets van snappen, dat God hun offers niet aanneemt en hun gebeden niet verhoort. Ook dit tweede punt, dat de Heere als bewijs van trouweloosheid naar voren brengt, klinkt ons niet vreemd in de oren. Mogelijk kent u het wel uit uw eigen omgeving, misschien van heel dichtbij, uit uw eigen kerk of gemeente, of uit uw familie of uit uw eigen gezin. Mensen die nog wel een keertje naar de kerk gaan en nog bidden voor hun eten en bij wie soms de tranen in de ogen springen als teken dat ze best gevoelig zijn. We kunnen dan denken of zeggen, ze doen er tenminste nog iets aan, of woorden van gelijke strekking. Natuurlijk zouden wij het liever anders zien, maar goed, misschien komt dat nog. Toch zien we in Maleachi 2 dat de Heere er anders over denkt. De Heere noemt het ontrouw. We hebben het gelezen in vers 14. Waarom, vraagt men zich af, waarom heeft God ons verlaten? Omdat de Heere er getuige van is geweest, hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen? Ook vandaag komen de gevaren aan alle kanten op gelovigen af. Wij moeten waakzaam zijn en op onze hoede. Waar de godsdienstige vormen en gebruiken nog worden gehandhaafd, maar de normen en waarden worden aangepast aan dat wat wij vinden dat moet kunnen, daar blijft ten slotte van de godsdienstige vormen en gebruiken ook niets meer over. Maleachi wijst zijn landgenoten op het feit dat de Heere hun offers niet aanneemt. Zij ervaren dat als tegenstand, als het onverhoord blijven van hun gebeden. Dan staan ze bij het altaar van de Heere en overstelpen hun tranen het altaar, omdat God geen aandacht schenkt aan hun offers en zij geen zegen meer ontvangen. Maar dat ligt niet aan de Heere. In de verse 14 tot en met 16 verwijt de profeet Maleachi zijn volksgenoten nog een tweede zonde, namelijk de echtscheidingen. Maleachi 2 vers 15. U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheerst u daarom en blijft trouw aan uw eigen vrouw. De aanklachten klinken, maar het volk is het er nog niet mee eens. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.